Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Hendrix Gin en Pimenton.
Hendrix Gin is een gedestilleerde Schots gin met een kenmerkende infusie van rozen en komkommer. Probeer nu ook de fruitige variant Grand Cabaret.
Pimenton is dé webshop voor foodies. Ze hebben meer dan 1000 ingrediënten van over de hele wereld die ze snel en voordelig versturen vanuit België.
Ook bij ons geldt geen 18, geen alcohol.
Jonas, met welke kok of bakker zou jij graag een keer samen koken?
Wat een vraag, Jeroen. Dat is, hoe moet ik hier antwoord op geven? Nou, ik ga het kort houden. Bakker zou ik heel leuk vinden om met Kees Holkamp
tuurlijk,
te bakken.
The one and only.
Ja, ik vind het een hele leuke man en ik gebruik ook zijn kookboek heel veel.
Ja.
En qua kok, denk ik, Marijn van Berlo van Sjoe.
Oh ja.
Ik ben wel toch wel, hij die maakt zulke waanzinnige gerechten met veel groente en veel fermentatie en dingen. En volgens mij kan ik daar ontzettend veel van leren. Dat zou mijn antwoord zijn, Jeroen.
Laten we beginnen.
Schaf de podcast gaat over lekker eten en drinken, zelf koken en buiten de deur eten. Het is voor iedereen, van het beginnende tot de ervaren thuiskok.
Alle recepten en tips uit de podcast staan in de show notes op watschaftepodcast.com. Op Instagram, Facebook en Twitter delen we doorlopend wat we koken en eten.
Elke aflevering starten we met een drankje, dan bespreken we onze culinaire ervaringen en staat er één onderwerp centraal. Het onderwerp van deze aflevering is appeltaart. En daar gaan we het over hebben. Maar we praten eerst even bij met een drankje. En wat heb je meegenomen, Jeroen?
Ja, Jonas, ik heb hier een glas voor je neergezet.
Het ziet er aanlokkelijk uit.
Het ziet er aanlokkelijk uit. Ik zou zeggen, hoe ziet het eruit? Wat zie je?
Nou, ik zie, het is een tumbler.
Tumbler.
Met mooie met ijsklontjes. En het heeft een beetje oranje-achtige, koude drank zit erin. Mm-hmm. Er zit iets van een peel bij, zie ik onderin.
Ja.
Het is iets... Ja, andere kleur, dus dik geen Negroni, want die is dan wat roder dan dit. Ik ga het proeven.
Wat zei je ook weer?
Heel lekker.
Ja.
Dus het is een Bombardier.
Nee.
Als jij zegt dat er geen... Maar ik proef wel een whisky, klopt dat?
Nee, je proeft geen whisky.
Ach, god.
Ja, weer daarnaast. Nee, maar...
kom maar op, vertel me gewoon wat het is.
Want, het is een Mela d'Alba, oftewel een... Apple Negroni.
Oh, grappig. Oh,
ja. En die is gemaakt met Calvados die ik in een anonieme fles krijg van iemand die...
die smaak ken ik, ja.
Die hier tegenover mij zit.
Zeker, daar gaan we het niet heel erg over hebben. Maar een iemand die ik ken,
ja.
Die maakt zijn eigen Calvados.
En precies.
Die is heel erg lekker.
En daar krijg ik af en toe een flesje van. En dit is dit is feitelijk een Negroni gemaakt met Calvados.
Ah, wat grappig. Ja, ik herken die smaak nu wel, ja. Wat leuk.
Ja, en wat er interessant aan is dat je hierin iets meer appelbrandy doet dan gin in een Negroni. Negroni is natuurlijk 1 op 1 op 1.
Ja.
Dit is 2 afdelen brandy, 1 vermoed, 1 Campari. En daarmee proef je die appelsmaak wat beter en daardoor wordt die kleur ook wat lichter.
Ja, oh ja, goed.
En wat ik er ook leuk aan vind is dat het is een de Mela d'Alba betekent natuurlijk de appel van Alba. En Alba ligt in Piemonte. En wat hebben wij met Piemonte?
Ja, daar hebben we wat mee. Hè?
Hebben wij een schoolreisje naartoe gepland?
Ja. Als het nog kan hoor. Tegen die tijd zal de griep wel voorbij zijn.
Tegen die tijd is er uitgestorven.
Ja, letterlijk. En dan is het veranderd in heerlijk ruikende truffels.
Ja.
Ja, we gaan ooit... Waarschijnlijk in het najaar gaan wij daar op excursie. Dus daar heb ik nu al heel veel zin in. En wat ik nou grappig vind, dit is dus... wat voor een vermoed heb je hiervoor gebruikt?
Ik heb hier die Berlijnse vermoed voor gebruikt, ja, Balthazar.
Ja. Ja. Want ik ben laatst bij de Hortus Botanicus geweest. En die maken hun eigen vermoed.
Oh ja?
Ja, dus die is al wel op, moet ik eerlijk zeggen.
Oh.
Maar ik zal wel eens een keer een nieuwe kopen. En dat is heel lekker, die is heel, heel aromatisch.
Wat leuk.
Ja, het drankje verandert daar dus enorm door. En dat valt mij sowieso op met Negronis. Dus dat die vermouth maakt heel erg een uit hoe die smaakt en hoe die wordt uiteindelijk.
Ja, dat is ook de ontwikkeling van jouw smaak. Hè? Het is ook dat omdat je veel Negronis drinkt, ga je die nuances veel beter
proeven. Ik drink helemaal niet veel Negronis.
Omdat jij soms wel eens een Negroni drinkt. <ja.
laughs> Nou goed, we hebben een lekker glas in de hand, mooi gevuld. Maar ik wil ook wel, we moeten ook even proosten, hè? Want laten we het eventjes doen.
Ja.
Want we zijn dik door de 11.000 downloads heen. En ik kan me nog herinneren dat wij een paar maanden geleden het vierde dat we de 2000 hebben. Dus het gaat echt heel erg hard. En voor alle nieuwe luisteraars, welkom. En te gek dat jullie ons volgen. En, maar mocht je niet weten dat wij een Instagram kanaal hebben of Facebook of Twitter. Daar is heel erg leuk om te volgen. Omdat we daar veel plaatsen wat we doen. En wat voor onderwerpen we gaan behandelen. Maar ook heel veel van onze luisteraars koken daar de gerechten en delen ook heel veel dingen. Dus het is heel leuk om te doen. Dus dat is een tip.
Ja, en op watschaftepodcast.com zetten we alle recepten en kan je je ook aanmelden voor de nieuwsbrief. En die versturen we zodra er een nieuwe aflevering is.
Ja, en over nieuwsbrief gesproken, komen we later nog even op terug. Maar we vinden het ook leuk om jullie, luisteraar, een beetje mee te laten genieten van het succes. Dus en we gaan aan het einde van deze aflevering een kookboek weggeven. Dus blijf luisteren tot het einde.
Over kookboeken gesproken, Jonas. Hoe staat het met de kookboekchallenge?
Ja, ik vond het weer hoog tijd om weer eens wat nieuws te proberen. En ik heb deze keer heb ik mezelf de opdracht gegeven om octopus te maken. Ik eet het heel vaak. Of heel vaak. Ik eet het af en toe wel eens. En dan elke keer denk ik, oh, dat is zo lekker. En ik maak het nooit. Dus ik heb daar het kookboek en de YouTube-kanaal van Bart van Olven voor gebruikt, van Fish Tales. En wat je met octopus moet doen, is je moet voorkomen dat hij heel taai wordt.
Mm-hmm.
Er zijn heel erg veel verhalen gaan erover rond. Je kan hem in de vriezer doen, dan verandert de zelstructuur. Je kan hem 3 keer heel kort laten schrikken in kokend water,
mm-hmm.
heb ik gedaan. En je kan er een kurk bij doen.
Ja.
En die kurk die kan, dat niemand weet of het echt werkt. Maar dat zou ervoor zorgen dat hij dus veel, veel zachter wordt.
Leuk. En dat is goed gelukt?
Ja, dat is heel goed gelukt, ja. Ja, wat heel grappig. Ik heb wat recepten vergeleken. En Bart van Olven, die is eigenlijk zijn gerecht, zijn recept is echt heel anders dan de meeste. Namelijk eerst een half uur aan de kook brengen. Mm-hmm. Met wat aromaten erin. Wat peperkorrels en andere zaken. En dan 30 minuten vuur uit. En dan in een warme pan laten rusten. Uithalen. Schoonmaken, je moet de vel er een beetje afhalen. En ja, dan kan je daarmee doen wat je wil. Je kan het dan rauw eten of dan gekookt eten. En ik heb het gegrild. En
lekker?
Ja, was ontzettend lekker. En het leukste was mijn zoon, die kreeg het voor. En ik ben echt heel benieuwd wat hij ervan gaat vinden. En die vond het ontzettend lekker. Dus dat mag in het repertoire blijven.
Leuk.
En ik heb ook gegeten bij een van mijn favoriete restaurants van Amsterdam. Dat is Kaagman en Kortkaas.
Ja, staat bij mij ook al hoog op de lijst.
Ja, ben je wel eens geweest?
Ja, een aantal keren.
Ja. Ja, en ik vind het elke keer, wat ik alweer, ik ben er nu 3 of 4 keer geweest. Steeds wel met een half jaar of een 3/4 jaar ertussen. En ik heb nog nooit hetzelfde gegeten. Dat vind ik dan zo knap altijd.
Ja.
En het leuke, wat voor mensen die het niet kennen, het is, ik geloof dat zij bij Bordewijk hebben gekookt. Dus een van de Kaagman of Kortkaas staat in de keuken. En mm-hmm. de andere is sommelier. En hij kookt heel erg veel met vis en vlees. Surf en turf. En dat was ook nu in het recept wat ik had. Of het menu wat ik had. Daar was bijvoorbeeld, had je heel op verschillende manieren gemaakte garnalen. Kleine garnaaltjes. Dus, en daar kwam een saus van knolselderij bij. Maar ook beenmerg. En het hoofdgerecht was bijvoorbeeld zwijn met skrei en truffels.
Okay,
en
kijk.
Volgens mij polenta of ik denk polenta. Heel lekker. En ook een van de lekkerste dingen waren mosselen met zweesrik.
Oké,
dus,
interessant.
En veel groente hebben ze ook. En je kan daar dus ook gewoon, als je dat niet vlees wil eten, kan je gewoon zeggen. Want er was met iemand die dat wat minder lekker vond. Of die plant-based wil gaan eten en ook bijna geen... Ook vegan eet. Dat was helemaal geen probleem.
Ja. Dus, ik was er een jaar geleden met 2 relaties uit New York. En die waren ook echte foodies. Die waren ook zeer onder de indruk van wat ze daar aten.
Dus, ja, en het is ook een hele leuke sfeer. Dus een enorme aanrader. En jij, Jeroen, heb je nog iets bijzonders gekookt, klaargemaakt of gegeten de laatste tijd?
Ja, jij had het net over meer plant-based eten. Ik heb ongeveer het tegenovergestelde gedaan. Terwijl iedereen veganuary had, heb ik toevallig twee vleesprojecten gedaan. Ja, ik heb een hert uit elkaar gehaald.
Ja, te gek.
Ja, dat was heel leuk.
Dus was
een,
dat?
Ja, dat ging via een luisteraar. Die tipte ons erop. Die zei, mijn buurman, die haalt af en toe een hert uit, overigens allemaal volledig legaal, maar die haalt een hert uit waterleidingduinen. Nou ja. En die ontbeent die dan in de achtertuin. Ja. Dus dat heb ik gedaan. En dat was ontzettend leuk. Dat was met een aantal mensen die wel van eten houden. Ja, en het is natuurlijk hartstikke interessant om gewoon zo'n beest, wat dan, nou ja, het is wel leeggehaald, maar verder zit hij gewoon nog in zijn bondje. Die hangt dan aan zijn poten en die ga je dan helemaal stap voor stap uit elkaar halen. Ja, dat geeft sowieso, in ieder geval mij, nog meer ontzag voor wat het toch betekent om vlees te eten.
Ja.
Maar het is ook gewoon heel leuk om technisch te zien waar nou precies dan die haas zit en hoe die structuur is van dat nekvlees en nou ja, hoe zo'n beest in elkaar zit. En het vlees wat er afkwam was ook echt fantastisch van kwaliteit.
Ja, heb je het dus allemaal op al? Of?
Ja, ik heb de laat ik zeggen, de echt mooie stukken, dus de haas en de rug, die hebben we meteen opgegeten. En van al het stoofvlees, want er komt natuurlijk heel veel stoofvlees vanaf, heb ik meteen een Italiaanse ragout gekookt.
Oh, heerlijk.
En die ingevroren. En die verdwijnt in de loop van het jaar in de raviolis en in de lasagna's en in al dat soort
dingen. En is dat heel anders dan qua smaak? Als je...
Ja, het heeft toch echt wel die diepe, beetje, hoe zal ik het zeggen, muskachtige wildsmaak. Dit was een jong hert, dus het is qua, laat ik zeggen, qua vlezigheid, qua ijzersmaak, zit die ergens tussen kalf en rund in.
Ja, het is eigenlijk heel lekker. Dus.
Ja, heel lekker, ja. Heel mals. Dat was ontzettend lekker. Ja. En mijn andere vleesproject was dat ik zelf spek heb gemaakt.
Ik heb het gezien.
Ja, onder...
Nog niet geproefd, jammer genoeg.
Nee, ik had dus bij de jongens van Pick Me kwam weer een varken voorbij. Er kwam een varken vandaan. Toen dacht ik, ik wil wel zelf bacon maken.
Ja.
Dus heb ik raad gevraagd aan meneer Wat Eet Ons. Daar ook meteen zijn kookboek van gekregen. En over charcuterie. En wat een fantastisch boek is dat. Dus aan de hand van dat boek ben ik begonnen met die buik te zouten en te roken. En die hangt nu te rijpen bij mij in de kelder. En dat wordt een hele mooie, diepe, aromatische spek. Dus,
ja, en was het veel werk?
Nou, ik vond het wel meevallen. Wat je natuurlijk even moet doen, is je moet zorgen dat je aan dat pekelzout komt. Want dat heb je nodig om het verantwoord te doen. Kan ook wel zonder, maar het is wel verstandig om het met te doen.
Ja.
Ik heb een vacuümeerapparaat, dat helpt. Dat betekent dat het pekelen gewoon sneller en gecontroleerder gaat.
Ja.
Ik had alles al in huis, koude rookspiraal. Dan is het eigenlijk niet zoveel werk. Het is vooral een kwestie van wachten.
En lekker? Is het anders dan...
Ja, het is super lekker. Het heeft veel meer smaak. Wat je natuurlijk merkt is dat spek die je in de winkel koopt toch heel veel water in zit.
Dat zie je als je in een pan gooit.
Ja, dat heb je hier dus helemaal niet. Ja. Dus het is veel donkerder van smaak. Het vet is veel geler en veel prominenter aanwezig. Ja. En dat is ook een fantastische smaakdrager. En bovendien, omdat je het zelf hebt gerookt, kan je dus ook de hoeveelheid rook controleren.
Ja.
Dus ik heb het gaspedaal vol ingetrapt. En,
dat rook ik, hè?
Ja, en
ik heb nog niet gegeten, denk ik al zei, maar ik heb het wel even aan mogen snuffelen.
Ja, dus. En het leuke is ervan, je hebt er dus ook veel minder voor nodig. Ja. Want ik maak voor de kinderen er dan een BLT mee. Ja, daar zitten twee stripjes bacon in.
Ja, dat is genoeg,
maar dat is genoeg.
Ja. Maar wat ik, mijn vader maakt het wel eens. En dan verbaas ik me wel weer over hoeveel zout erin gaat.
Ja.
En dat is dan ook wel weer goed om een keer zelf gemaakt te hebben. Hè? Dat je niet achterloos maar weer bacon uit de ijskast pakt.
Nee.
Nee.
Nou ja, met al die dingen. Je krijgt toch meer respect en ontzag voor wat het is.
Ja.
En wordt er daarmee dus ook wat schaarser mee. Je gaat er minder achterloos mee om.
Ja, wat goed. Ja. Baktotaal is de webshop voor thuisbakkers. Ook Jeroen en ik bestellen daar onze bakspullen.
Ze hebben een snelle, uitgebreide site met veel productinformatie. En achter deze moderne voorkant van Baktotaal zit een club die al meer dan 40 jaar broodbakkers en patissiers belevert.
Ja, want oprichter Gerrit Bouwhuis ging begin jaren 80 met zijn busje van het Apeldoorn het hele land door om bakkerijen te voorzien van specialistische ingrediënten en bakgereedschappen.
Het is super dat je tegenwoordig als thuisbakker toegang hebt tot dezelfde spullen als professionals en de jarenlange ervaring van een leverancier.
Want ik zat online even te kijken. Je kan er ongeveer 15 verschillende rijstmandjes vinden en maar liefst 221 verschillende soorten bonbonvormen. Je kan er echt uren rondneuzen.
Bestellen doe je via www.baktotaal.nl en meestal heb je je bestelling de volgende dag in huis.
En onze luisteraars krijgen 10% korting op het hele assortiment met de code JonasBakt2024. En die is geldig tot half mei.
Dus baktotaal.nl met kortingscode JonasBakt2024.
Nou, van vlees naar iets heel anders, namelijk naar appeltaart. Mm-hmm. We hebben ontzettend veel leuke reacties gehad op onze gehaktbalaflevering. Hè? Mm-hmm. Veel mensen die daar echt soort van gerecht van de hoeksteen van de Nederlandse keuken.
Ja, en overigens niet alleen van luisteraars. Het bleek ook dat vervolgens nog twee podcasts en radioprogramma's het over de gehaktbal gingen.
Ja, luister allemaal goed naar ons.
Ja, ik zie geen verband, maar...
Hey, en dus wij vonden het ook wel leuk om eens een keer iets vergelijkbaars te doen qua aanpak. Dus deze keer hebben we het gehad. Gaan we het hebben over de appeltaart.
Ja.
En voor heel veel mensen het standaard taartje wat je maakt of bij de familieverjaardag eet. En jij hebt het gekozen. En wat heb je ermee dan met appeltaart?
Nou ja, appeltaart heeft bij mij wel een bijzonder plekje. Het was een van de dingen die mijn moeder wel lekker maakte. Ik probeer de hoeveelheid beledigingen richting mijn moeder altijd te beperken. Maar inmiddels weten de luisteraars wel dat een van de redenen dat ik zelf ben gaan koken, dat het was omdat ik wel van lekker eten hield, maar dat niet voldoende krijg naar mijn eigen mening. Maar mijn moeder maakte een lekkere appeltaart. En het grappige is, ik ben daar zelf ook echt jong mee begonnen. Ik denk dat ik mijn eerste appeltaart bakte toen ik 7 of 8 was. Ja.
Je hebt het zelf gemaakt dus.
Ja, ja. En toen kreeg ik het van een... ik had een boekje van de Suikerunie.
Ja.
En daar stond een recept in voor appeltaart. En dat was het recept wat ik maakte. Maar inmiddels bij ons thuis is het zo dat eigenlijk Sascha vooral degene is die appeltaarten bakt. Dus, maar het is wel sowieso van de patisserie, vind ik. Ik ben niet heel erg van de patisserie. Maar dit is wel een van de dingen die ik altijd lekker vind en die ik ook leuk vind om te maken.
Ja,
dus ik dacht, nou, laten we daar eens in duiken.
Qua keuken, waar beginnen we?
Nou, wat je sowieso ziet, is dat er ontzettend veel appeltaartrecepten zijn. Ik bedoel, bijna iedereen die een recept heeft, heeft wel een appeltaartrecept.
Ja, ja, ja.
Dus ja, dan ga ik terug naar de klassiekers. Dus ik ben teruggegaan naar de klassieke bakboeken. Ik heb Holtkamp erbij gepakt, die noemde hem net al even. Ik heb de La Rousse Gastronomique erbij gepakt, zeg maar de gastronomische encyclopedie. Ik heb het boek van de broers Roer erbij gepakt. En mijn favoriete bakboek, Regan Daily, In the Sweet Kitchen. En ik ben natuurlijk wat gaan googelen en dan kom je erachter dat eigenlijk alle Europese landen wel een vorm van appelgebak
hebben. Toch wel, ja. Ik ken er wel een paar, maar echt over elke...
Ja, eigenlijk hebben ze... Nou ja, kijk, in sommige landen is het meer een appelcake. In Italië of in Spanje is het meer een appelcake.
Ja.
En in Duitsland is het meer een appelstrudel.
Ja, lekker. Met vanille saus.
Precies, maar in Zweden hebben ze natuurlijk ook weer iets met cardamom. Dus elk land heeft wel zijn eigen appeltaart. Dus... Ik dacht van ja, nou ja, waar ga ik dan? Waar beginnen we dan? Welke pak ik eruit om te maken?
Nou, vertel. Welke heb je gekozen?
Nou, ik heb uiteindelijk gekozen voor de Hollandse appeltaart.
Ja.
Omdat we Hollands zijn. Ja. Zo simpel is het. En omdat die heel lekker is, precies. Toen heb ik naar de Franse gekeken. En in de Franse keuken kom je eigenlijk 4 verschillende taarten tegen die je veel ziet. De Bretonse, de Normandische, de Baskische en de Tartata.
Ja, ik ken alleen Tartata.
Ja, en die heb ik er dus ook uitgehaald. Want die andere, die vind ik, die zijn ook interessant en ook lekker. Maar ik vind de Tartata is toch ook wel een klassiek icoon. En dat vond ik wel leuk om mee te nemen. Welke ik heb overgeslagen zijn... In Rusland heb je een charlotte van appel.
Ja.
Dat is zeg maar meer een soort bijna cake... waarvan de buitenkant gebakken is en de binnenkant een soort van appelmoes.
Ja, lekker.
En dat lijkt wel op een apple pie, Amerikaans. Die heb ik ook gelaten voor wat het is.
Ja, heel goed.
Dus ik heb gekozen voor de Hollandse appeltaart, de tartata. En daarnaast iets wat een Baskische appeltaart heet, die wij heel veel hier thuis maken, die ik heel lekker vind. Maar waar ik bij de research achter kwam dat het helemaal geen Baskische appeltaart is.
Oké, dus die heb je gekozen. Ja. En welke versies heb je dan, maak je er dan van? Van de Hollandse appeltaart bijvoorbeeld?
Nou, de Hollandse appeltaart, daar ben ik eigenlijk uitgegaan van het recept dat we hier in huis hadden. En dat was zogenaamd het recept van Winkel. Maar toen
wat de winkel? Ja.
Winkel is een... dat is
ik ken het wel hoor.
Ja, nou, luisteraar precies, misschien niet. Amsterdam-centrische opmerking. Winkel is een café op Noordermarkt.
Ja.
En die staat bekend om zijn appeltaart.
Ja, en tegenwoordig ook bekend om zijn rij. met heel veel toeristen. Viel mij laatst op. Het is echt enorm druk altijd.
Ja, is dat...
Ja, echt heel erg.
Ja, dat, nou ja, dat is natuurlijk de zegening van TripAdvisor en internet.
Ja.
Maar die Hollandse, die wilde ik maken. En daarbij was ik... Ik dacht dus dat dat de winkeltaart was. Toen heb ik het boek van Laura de Graaf erop nageslagen. Het Amsterdam Bakboek.
Ja, wat ze eerder maakte.
Ja, wat ze eerder maakte. En daar stond het recept van Winkel in. En toen bleek dat wij het toch net anders maakten.
Okay.
Dus die heb ik. En ik heb de tartatin. Dat was echt een worsteling. Daar moeten we het zo nog maar even over hebben. En ik heb dus die...
Van, en welke ga je maken dan?
Ja, dat is de worsteling. Dat is,
daar hebben we het zo over.
Precies. En dan heb ik dus gekozen voor wat ik dus de Baskisch appeltaart noemt. Maar dat is een appeltaart uit een Baskisch kookboek. En wat een ontzettend lekkere taart is. Dus, ja,
okay. Ja. Nou goed, dan gaan we snel gaan hebben over hoe je ze moet maken en wat je zelf kan maken. En je hebt dus best wel veel dingen uitgezocht. Heel veel uitgezocht, als ik het allemaal zo hoor. En dan lijkt me natuurlijk ook wel leuk om even te horen van jou of er nou veel overeenkomsten en verschillen zijn tussen al die versies.
Ja. Nou, kijk.
Brand los, joh.
Ja, ja, nou, ja, wat je ziet is dat er zit... wat natuurlijk essentieel is welke appels je kiest.
Ja.
En,
zit daar een groot verschil tussen dan?
Ja, er zit een heel groot verschil tussen. En wat je eigenlijk ziet is... iedereen maakt ze altijd met zure appels.
Oké. Okay.
Dus appels die voldoende zuren hebben. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Omdat er vanuit het recept vaak al best wel zoet bij komt.
Ja, ja.
En dan houdt hij een beetje... zit er een beetje spanning in.
Ja.
Dus dat zijn... De Elstars, de Braeburns of de Pink Ladies. Of de Schone van Boskoop, die we ook kennen als de Goudrenet. En het verschil tussen die eerste drie en die laatste... is dat die eerste zijn stevig blijvend.
Ja,
en die laatste is een moesappel.
Ah, ja.
En die wordt dus veel... En dat is eigenlijk vergelijkbaar met aardappels. Waarbij je aardappels hebt die natuurlijk vastkoken en kruimig.
Ja, ja. Okay.
En dat is dus een keuze die je maakt.
Dus daar, dus appels, daar zit toch best veel verschil in. En verder nog?
Ja, nou ja, toen ben ik down the rabbit hole gegaan.
En je had het al een beetje verteld.
Ja, dat was echt een hel van de deegsoorten.
Ah ja.
Oftewel de pat in het Frans.
Okay.
Want voor de verschillende appeltaarten gebruik je verschillende soorten deeg.
Ja. Yeah.
Ik ben me dus gaan verdiepen in de pat brisé, de pat à foncé, de pat sucré en de pat sablé. Hoppakee.
Nou, oké. Okay. Maar dat zijn dus verschillende versies.
Ja, wat het interessante is, dat is eigenlijk allemaal bestaan ze uit meel, boter, suiker, ei, zout en soms een beetje water.
Ja.
Maar de verhoudingen en de bewerkingen bepalen wat het wordt. En ik dacht... Iedereen zegt altijd over patisserie, dat is heel precies.
Ja, zeker weten.
Dat kijkt heel nauw. En bovendien zag ik overal diezelfde termen tegenkomen. Maar toen ik die recepten las, toen dacht ik, ja maar wacht even. De pat brisé hier, die lijkt heel erg op de pat sucré daar. En de verhoudingen waren toch anders. Dus het werd een soort van spiegelpaleis van recepten, waar dus wel dezelfde termen werden gebruikt. Maar dan toch net andere
gek,
verhoudingen.
Ja.
En omdat de ingrediënten dus hetzelfde zijn, denk je echt van, hè?
Maar en je hebt wel allemaal heel erg klassieke boeken gebruikt,
het zijn allemaal
toch?
Klassieke. Ja, dit is niet... Dus uiteindelijk heb ik een Excel-sheet gemaakt.
Ja, zo ken ik je, Jeroen. Maar dat is wel sowieso met bakken en patisserie ga je toch heel erg uit van meer als 100%. Dus waarschijnlijk heb je zoiets aangepakt.
Nou, wat ik vooral heb gedaan is gewoon eens even in die benamingen en die verhoudingen kijken of die hetzelfde waren.
Ja.
En die waren dus anders.
Ja. Dus, en wat is daar interessant aan dan, Jeroen?
Nou, wat een beetje
uit mijn rabbit hole te trekken. Ik ben wel heel benieuwd wat nou die verschillen
zijn. Wat ik daar vooral uit heb geleerd is dat als je een recept, een appeltaart van één kok neemt en die heeft het over fonceerdeeg, dat je ook het fonceerdeeg van die kok gebruikt.
Oh, okay.
En dat je dus niet denkt dat fonceerdeeg een soort van standaard is die bij iedereen hetzelfde is.
Okay.
Want dat is hij dus niet.
Ja.
En bovendien dat wat de een fonceerdeeg noemt de andere weer pâte à briser. En wat je dan wel ziet, wat interessant is om te zien, is dat die verschillende deegsoorten, dat die wel allemaal een eigen functie hebben. Dus je hebt de pâte à briser, die heeft heel weinig suiker, die is makkelijk te bewerken. Dan heb je de pâte sucré, daar zit meer suiker in, is iets lastiger te bewerken. En dan heb je de pâte sablé, En dat is een, daar zit heel veel boter in en heel veel suiker in. Dat is zeg maar zandardeeg.
Ja, ja.
En dat is heel bros, maar dat is dus ook lastig te verwerken. Dus daarmee...
En verwerken bedoel je qua handling met, qua handling, ja. Met deeg maken, wat ja. Heel snel smelt of
uit elkaar dondert. Nou, ja. Of dat je te veel bewerkt en je glutenzetting krijgt, ja. Waardoor je dus taai deeg krijgt. Nou, ja. Dus ik wist weer waarom ik patisserie zo irritant vond.
Oké. We beginnen bij de Hollandse appeltaart.
Ja.
Vertel daar, wat is een goede Hollandse appeltaart in jouw ogen?
Wat mij betreft is een goede Hollandse appeltaart, is dat eigenlijk, dat is een open taart.
Ja, wat bedoel je met open dan?
Dat de bovenkant open is en niet gesloten, niet afgedekt.
Ja.
Bovendien is hij wat mij betreft vrij hoog. Ja. Het is geen lage taart, maar het moet echt een hoog ding zijn. En hij is vrij grof.
Qua
stukken appel, qua stukken deeg.
Ja, zo ken ik hem trouwens.
Ja. En je snijdt er grote punten van.
Met,
dit zijn die taarten dat als je niet geluncht hebt, dat je denkt, doen we zo'n stuk appeltaart en dat je dan gewoon weer, dat je weer goed bent.
Ja. Ja, die je heel veel in de horeca ziet.
Ja, maar waar je ook hele slechte varianten vindt die uit de diepvries komen, die alleen maar een beetje soggy zijn en te koud.
Ja, of
en,
helemaal aan elkaar vallen als je eenmaal... Ja.
Ja, of een vage binding hebben, waardoor een soort van die appelkompot in een soort van... dat er een soort van bruinig deeg omheen zit, wat er een pasta van maakt. Het kan echt heel vies worden.
Oké. Okay. Nou, vertel meer. Dus dat is... grof is the way to go.
Ja, grof is wat mij betreft the way to go. En wat ze allemaal doen, is het wordt gemaakt van zandardeeg of harde wener. Dat is een boterdeeg. En dat betekent dus dat het relatief bros is. Dat moet natuurlijk ook, want als je daarvan dik uitwerkt, dan wil je niet dat het heel krokant is. Want dan wordt het echt knagen.
Ja, dan kan je ook niet goed doorsnijden.
Precies. En dan is het nog interessant dat er zijn mensen die maken het met of zonder bakpoeder. En met bakpoeder wordt het ietsje luchtiger en ietsje zachter.
Nog meer en bakpoeder erbij zelfs.
Ja, maar dat zie je zelfs bij Holtkamp.
Oh ja,
die gooit het ook in zijn harde wener. Nou, dan krijg je een vulling. En die vulling bestaat uit... appel natuurlijk, rozijnen, kaneel of bastardsuiker. En bastardsuiker. En dat is het enige. En daarmee valt die binnenkant redelijk makkelijk uit elkaar.
Ja.
Maar daar zitten dus ook gewoon grote stukken appel in... die gestoofd zijn in een soort van suikerstroop met kaneel en amandel.
Ja, dus en, door het bakken.
Rozijnen, precies.
Die bewerk je niet van tevoren.
Exact. En de grote uitdaging daar is eigenlijk om te zorgen... dat die bodem niet te nat wordt...
Ja.
Je hebt daar verschillende technieken voor. Je hebt mensen die doen er paneermeel in. Of,
gadverdamme.
Ja, of Holtkamp, die doet er spijs onder.
Ja.
Maar dat beïnvloedt allemaal de smaak.
Ja.
De truc die wij hebben is bij bakken met onderwarmte. Waardoor dus die onderkant veel meer warmte krijgt.
Ja.
En die onderkant dus bros wordt zonder dat, laat ik zeggen, dan werkt feitelijk... De hitte werkt van onderen tegen het vocht dat van boven komt.
Heel grappig.
Ja.
Hey, en wat was er daar nou... anders aan dan zoals jullie hem zelf thuis vaak maken, zoals je hem vaak maakt.
Ja, het belangrijke verschil is vooral het bakpoeder.
Een bakpoeder?
Ja, bij winkel, volgens het recept van winkel in het boek van Laura, zit er geen bakpoeder in.
En
het recept dat wij hadden, zit wel bakpoeder in. En Holtkamp gebruikt ook bakpoeder, dus daarmee voel ik mij bevestigd. Ja. Dus wij hebben winkel...
Kees knikt nu en denkt, goed gedaan, jongens.
Ja. Ja, dus dat is... Dus, maar ik denk, we zitten...
Ik zit er al aan het kijken, ik kom erop met die
ik
dingen.
Ik heb de hele week appeltaarten staan bakken. En ik heb hier
echt waar, heb je dat ook? Dat ook ja, dat
ik, nee, ja, ik heb, daar ben natuurlijk gewoon mee bezig geweest.
Oh, toen, cool. Ja, ik zie er dus voor de luisteraar, Jeroen pakt nu een plateau. En daar verschijnen inderdaad 3 verschillende stukken appeltaart. Die moeten we delen, jammer genoeg.
Ja, maar er ligt een mes naast.
Ja. En dan beginnen we bij deze. Hè? Want dat is de eerste die... als jij dan even... Ja, ik snij hem aan. Ja.
Pak jij maar een stukje. Ik weet hoe die smaakt. Begin jij maar gewoon.
En dan, wat moet ik dan doen? Moet ik dan de korst pakken of juist niet?
Ja, wat jij lekker... Ik zou beginnen met dat middenstuk. Ja, de korst is toch een beetje, zeg maar, het toetje.
Nou, inderdaad, hij is heel open. Er zitten veel krenten ook bij, zie ik.
En rozijnen.
En ik ga nu een hap nemen.
En wat ik dus heb gedaan... Jonas zit ondertussen even te smakken. het deeg hier, dat rol ik niet uit... Maar dat duw ik met mijn vingers in de vorm. Dat is enerzijds omdat die harde wener zo lastig te bewerken is. Maar anderzijds, daarmee krijg je ook een wat dikkere deeg.
Ja.
Maar dat kan wel, omdat die hele taart in zijn geheel toch vrij massief is.
En wat ik heel lekker vind eraan, is dat die dus... Het is niet heel hard krokant of zo.
Precies.
Dus, en lijkt bijna of er iets van amandel of zo in zit.
Nee, dat zit er dus niet in. Maar hij is dus dat hij zo zacht is en zo... En zo krummelend komt door enerzijds dat bakpoeder En anderzijds dus door dat harde wenerdeeg met heel veel boter erin.
Nou, heerlijk is deze.
Ja, die is goed, hè?
Ja, want vaak heb je met deze versies dus dat je dan een stuk neemt en dan is het bijna onmogelijk om de bodem door te snijden.
Of ja, dat die te hard is.
Ja, dat is deze helemaal niet.
Ja, maar dat is dus een kwestie van genoeg boter erin doen.
Kijk eens aan.
Ja, dus dat is de Hollandse appeltaart. Ja.
En gaan we door met proeven of ga jij mij meer vertellen over de andere?
Nou ja, dat mag je. Zullen we...
Nee,
ik vind het leuk om eerst
te horen eerst over
de achtergrond. En
dan kijk ik nog even naar de andere. De volgende, Jeroen. Dat was de tartatin, toch?
De tartatin, ja.
Bij iedereen wel bekend.
Ja, nou, ik weet niet of het bij iedereen wel bekend is. Wat het natuurlijk is dat het de op z'n kop appeltaart.
Ja. Heerlijk vind ik.
En dat is een ze zeggen dat door de gezusters Tata groot is gemaakt.
Ja, nou, verhaal ken ik ook.
Ja, dat is een van die culinaire verhalen die helemaal niet noodzakelijkerwijs waard zijn.
Ja.
Wordt al eeuwenlang, bij wijze van spreken, in de Sologne gemaakt.
Ja.
Streek net onder Parijs. En wat hier de truc is dat je hem op zijn kop bakt. En doordat je hem op zijn kop bakt, blijft dat deeg lekker.
Ja, en het is... Wat voor soort deeg wordt daarvoor gebruikt?
Want... Ja, hiervoor gebruik je dus ook hier weer verandering van verschillende invalshoeken. De ene zegt een korstdeeg.
Ja.
En een korstdeeg is een deeg zonder suiker. Dat is wat je ook gebruikt voor pies.
Ja.
Of een fonceerdeeg. Holtkamp zegt fonceerdeeg. Bij ons leidde dat fonceerdeeg eigenlijk niet tot zo'n groot succes. En wel hierom. Eigenlijk heb ik twee recepten geprobeerd. Namelijk dat van Holtkamp... En van een Franse site, Meilleur du Chef. En wat je ziet is dat de ene heeft veel... De Meilleur du Chef doet veel meer appels. En als je dikke grote appels hebt en daar vervolgens deeg bovenop legt... Dat deeg van Holtkamp, dan zakt dat er helemaal doorheen. Terwijl als je dat fonceerdeeg erop legt, dan blijft het als een dakje opstaan.
Ja, dat ken ik, dank je.
Ja, dus dat vond ik een beter recept.
Maar geen bladerdeeg.
Nee, bladerdeeg kan wel, maar eigenlijk wordt bladerdeeg namelijk toch niet goed gaar. Want er komt toch te veel vocht van onder tegenaan. Ja. Dus dat leidt altijd een beetje tot zo'n taaie lap. En wat belangrijk is dat je dus de aardappels gaart in de karamel.
Ja.
Dat is ook waarom ik dat recept van Meilleur du Chef beter vind. Omdat je daar een ungodly hoeveelheid karamel maakt. En daar vervolgens die appels in legt.
Ja.
En dan het deeg erop. En dan bak je hem dus op zijn kop. En dan is de truc om hem lauw te keren. Want dan is het deeg al hard geworden. Maar de karamel is nog vloeibaar. En daarom gebruik je zo korstdeeg. Want korstdeeg heeft geen zoetigheid van zichzelf. Maar dan loopt dus al die karamel er doorheen. Ja. En trekt in die bodem.
En dan niet meer in de oven, toch?
Nee, dan niet meer in de oven. Nee.
En dat is deze, hè?
Dat is deze.
Oh, dat is die?
Ja, dat is die.
Ja, tuurlijk. Ja. Ik denk al dat...
Dit is de Holtkamp variant.
Het ziet er best wel uit als een traditioneel stuk appeltaart. Ook een grote punt. Nou, ik ga snijden.
Ja, snij hem. Ja, want wat je dus doet is, je neemt halve appels. Dus je hebt eigenlijk best forse stukken appel.
Inderdaad, ja.
Die je vervolgens eet. En daar ligt dan dus een relatief dunne laag met deeg op. Dit is de Holtkamp-versie. En als ik eerlijk ben, vind ik die minder goed dan die Franse versie. En wel omdat de hoeveelheid karamel hier wat te weinig is.
Ja, dat vind ik ook. Want hij mag wel wat zoeter. Hij is wel heel grof. Ik ken hem wel misschien wat Franser, wat kleiner.
Nou, ja,
het gaat meer richting een appeltaart dan naar een tartentin zoals ik ze in Frankrijk ken.
Ja, nou ja, ik vind hem dus ook... Dus ik vond dit recept ook niet ideaal.
Dus valt af.
Nou nee, die tartatin is heel lekker. Alleen ik vind de versie die Holtkamp ervan heeft, die vind ik minder goed dan wat ik dat Franse boek las. Tot mijn spijt.
Maar het is wel lekker, want het is wel het minder zoete is ook wel lekker.
Eens.
Want soms is het fijner om niet iets mega zoet te doen. Hè? Je proeft de appels wel heel erg goed hier.
Ja, maar overigens is hier het deeg is wel weer gezoet. Want het is een fonceerdeeg. Volgens Holtkamp is een fonceerdeeg een deeg met best wel veel suiker. Er zijn toch mensen die daar anders over denken. Ja.
Nou, dat was de tweede. En de laatste was de Baskische die geen Baskische is.
Ja,
toch?
Ja, nou, dat is wel een grappig verhaal. Daar moet je vooral ook even... Ja. Als jij even een stukje proeft, dan vertel ik daar wel even wat over.
Ik pak het eventjes.
Dat is een Baskische appeltaart en hij is vooral Baskisch omdat er een geheim ingrediënt zit. En dat zal je zo meteen proeven.
Oh, kijk, moet ik weer gaan raden hier.
Ja,
nee, heb ik nooit goed.
Ja. Nee, dit is een plaattaart, zeg maar. Dus daarvan bestaat de bodem en de randen bestaan uit dunne laagjes bladerdeeg. Daarbovenop ligt het geheime ingrediënt en daarbovenop liggen appels en boter. Maar hij heeft ontzettend veel smaak.
Maar het geluk is dat je het geheime ingrediënt stiekem al verteld hebt.
Oh ja.
Namelijk kweekperen.
Kweekperen, precies.
Ja. Maar lekker, ook niet zo zoet, hè?
Nee, ook niet zo zoet. En wat je hier dus doet, is je kookt zeg maar een mousse van kweekperen met vanille. En die smeer je ertussen. En ik vind deze, dit komt uit een Baskisch kookboek, wat ik op een gegeven moment in Amerika heb gekocht. En ik vind vooral die, omdat die zo dun is, is het bladerdeeg toch krokant. Krijg je dat hele aromatische van die kweeperen.
Ja, zeker.
En daarna die laag appel erop. Dus dit is een hele, ik vind een hele geraffineerde, soort van geraffineerde versie van de appelflap, zeg maar.
Maar dit zie ik ook wel in een menu. Ja. Als een, want wat de luisteraar niet ziet, maar ik wel, is dat het ook een heel mooi klein taartje is. En smaakt heel romig ook, door die kweeperen waarschijnlijk. Ja. Maar dat lijkt wel een soort van...
Ja, die vanille is dat.
Oh, dat is
die vanille, ja.
En ik vind dat dus heel lekker met dat bladerdeeg. En zit er ook een beetje suiker overheen, die wat karamelliseert, maar ook een beetje hard is nu. Dus,
Ja, ik ben daar. Ik vind dat een hele goed, zeg maar, voor dessert of bij de koffie.
Ja.
Die Baskische appeltaart. En dan bij dessert doe je er een... Doe er een bolletje karamelijs bij of zoiets. Of een doeltje leche-ijs.
Ja.
Die Hollandse appeltaart, dat is natuurlijk ideaal na een strandwandeling om 3:30. Als je honger hebt en je loopt ergens binnen met een grote lik slagroom ernaast.
Lekker warm nog een beetje.
Ja, en die tartata, die kan ook als dessert, maar dan moet die beter zijn dan dat die hier is.
Ja, iets verfijner, denk ik. Hè?
Ja.
Dus het andere recept waar je het over had.
Ja, precies.
Hey, en wat heb je hier nou van geleerd?
Nou,
je bent er heel diep in gedoken.
Ik ben er heel diep in gedoken. Nou, sowieso heb ik dus geleerd dat die hele... over die Babylonische spraakverwarring over de verschillende verschillende degen. Ja, dat was wel goed. En ook dat de bewerking daarvan anders is. Wat ik bovendien eigenlijk niet goed wist, was hoe het zat met die appels. Dat je dus eigenlijk gewoon moesappels hebt en stevig blijvende appels.
Ja, 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 ja.
En dat iedereen ze eigenlijk maakt met stevig blijvende appels. Behalve de charlottes en de pies. En wat ik ook interessant vond, was dat Miljuschka, de televisiekok, die maakt een Hollandse appeltaart met een combinatie van twee verschillende appels. Waardoor de een zeg maar het moesige geeft en de andere geeft wat meer bite.
Wat je eigenlijk een beetje met kweeperen met die Baskische versie
precies,
hebt.
Ja. Precies.
Hetzelfde soort, bijna hetzelfde, niet hetzelfde smaak, maar in hetzelfde spectrum. En, heerlijk.
Ja, dus... en ik heb gewoon wat wel weer bevestigd dat appeltaart ontzettend lekker en veelzijdig is. Ja.
Hey, en als je het niet zelf wil maken, waar kan je het dan goed buiten de deur eten?
Ja, nou daar heb ik ook even wat luisteraars voor geraadpleegd. De voor de hand liggende, het grappige is, bijna iedereen zegt bij mijn moeder of bij ons thuis. Dus appeltaart is echt wel iets om thuis te eten. Maar als je buiten de deur gaat eten, dan... kom je voor de Hollandse appeltaart, kom je dus terecht in Amsterdam bij Winkel. Maar ik hoor ook mensen heel enthousiast over de Olmhorst.
Ja, ken ik heel goed. Hebben wij onze...
Heb je een boom, toch?
Hebben wij een boom, onze Liesboom, zomaar.
Ja,
precies. En daar hebben ze lekkere appeltaart, inderdaad.
Ja.
En ook lekkere appelsap.
Precies. Dus mensen wel. Ik hoorde heel veel mensen over Dudok.
Ja.
En wat ik begreep is dat Dudok ooit begonnen is, eigenlijk net zoals Winkel. Dus we bakken taart en die verkopen we in de winkel. Maar vervolgens, bij Dudok is dat helemaal apart gezet. En die levert aan een groot deel van de Rotterdamse horeca, leveren die appeltaart.
Nou, ja.
Maar wat ik begreep is dat een appelkruimeltaart. Maar daar waren mensen ook heel enthousiast over. En toen kwam er een hele lijst met plekken waar je goed kan nemen, die ik wel even allemaal ga noemen, maar waar ik de details niet van ken. Dat is Carlier of Carlier in Rotterdam, Aloha in Wijk aan Zee, Papagenohuis in Laren, Noord-Holland, Lutine op Vlieland, De Koster in Westkapelle, Café de Bommel in Middelburg, nog een keer Zeeland, De Blonde Pater in Nijmegen en Stoet in Enschede.
Oké. Nou, voor de luisteraar die dit wilde opschrijven, dat hoeft niet per se, want op onze site hebben we in de navigatie staan adressen. En als je daarop klikt, kom je op een kaart uit en de kaart kan je openklappen. En dan zullen we al deze plekken daar opzetten. En daar staan ook alle andere restaurants waar we het over gehad hebben. Dus mocht je nog een keer ergens wat willen zoeken, dan kan je dat daar vinden. Oh, Jeroen, ik wil snel afronden, want ik wil dat allemaal opeten.
Heel goed.
Maar ik kan hier echt heel wat mee. Ik vind het leuk, want die Baskische ken ik een beetje. En ik vind die versie die jouw vrouw Sascha al jaren maakt, die vind ik dus echt ontzettend lekker. En die wil ik echt gaan proberen. Dus dat ga ik doen. En waar zullen we het de volgende keer over hebben?
De volgende keer hebben we weer een gast en wel een hele bijzondere, Janneke Vreugdehil. Met haar gaan we vooral praten over groente, hoe je dat centraal stelt in je dagelijkse menu.
Ja, leuk, daar heb ik heel veel zin in.
We hebben ook een cadeautje voor onze luisteraars. De Hollandse appeltaart komt bij winkel vandaan, maar het recept daarvan heb ik gevonden in het Amsterdam kookboek van Laura de Graaf. Laura heeft inmiddels een nieuw boek, het Nederland kookboek. Dat is een ontzettend fijn kookboek waar wij eerder bijvoorbeeld zuurvlees uit hebben gemaakt.
Ja.
We hebben een extra exemplaar gekregen en dat gaan wij verloten onder luisteraars. En wel voor de luisteraar die zich ook voor de nieuwsbrief hebben aangemeld. Dus meld je aan op watschaftepodcast.com voor onze nieuwsbrief. En dan trekken wij rond 15 maart een winnaar uit onze nieuwsbriefregistraties.
Dat was hem weer. Deze podcast wordt gemaakt door Jeroen Doucet en mijzelf, Jonas Nauwe. De reacties kan je sturen naar jeroen@watschaftepodcast of jonas@watschaftepodcast.com. Of je kan via Instagram of andere kanalen als Facebook en Twitter een bericht sturen. Ga naar Apple Podcast en geef ons sterren en laat een review achter. En doe het echt. Laat echt weten wat je ervan vindt. Want dat is echt wat wij het allerleukste vinden. Om jullie reacties te horen. En hebben we nog leuke reacties gehad, Jeroen?
Ja, we hebben nog een leuke reactie gehad. Een vrij korte, maar wel heel enthousiast. Leuk en lekker, zei Tanaxis. Altijd weer fijn om te luisteren, inspirerend en leerzaam.
Nou, hartstikke tof. Daar doen we het voor. Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.